Zeg Koen, wat zou jij doen als iemand 's nachts bij ons zou inbreken?
Ik denk dat ik in paniek zou raken en daardoor er vol op zou gaan.
En er vol op zou gaan, hoe?
Ja, gewoon rennen naar de plek waar je geluid hoort. Of zoveel mogelijk bombarie maken. Want ja, als iemand inbreekt, dan heeft hij zelf ook superveel angst. Dus je moet daar ook over nadenken, denk ik.
Je wilt afschrikken.
Precies, ja. Afschrikken.
Dat zou ik ook doen namelijk, denk ik.
Ik denk misschien eerst 112 en dan afschrikken. Ligt eraan wanneer ik erachter kom.
Deze aflevering bespreken we de moord op Reva Steenkamp.
Klinkt Nederlands.
Is het niet?
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien. Voordat we verder gaan met de aflevering willen we weer een shout-out doen naar jullie, naar de luisteraars. We hebben de afgelopen weken weer superveel nieuwe luisteraars erbij gekregen. En ja, dat vinden wij super tof.
Wij staan nu zelfs in de Spotify top podcastlijst in de top 60. Super bedankt daarvoor.
Ja, dat hadden we heel eerlijk gezegd. Niet verwacht.
Nee, en daar doen we het ook niet voor, maar het is wel superleuk.
Kan natuurlijk wel zo zijn dat wanneer deze aflevering uitkomt, dat wij zijn gedaald.
Wij gaan ervan uit dat we in de top 5 staan. Nee,
absoluut niet. Absoluut niet. Ik wil sowieso een shout-out doen naar onze luisteraars, want we hebben de afgelopen weken echt hele leuke berichten binnengekregen via Instagram. Dankjewel daarvoor en dat waarderen we echt enorm. Oké, dan naar het onderwerp van deze aflevering. We bespreken in deze aflevering de moord op Reva Steenkamp. En ja, jij zei net al, dat klinkt Nederlands.
Ja.
De achternaam klinkt Nederlands, maar het speelt zich af in Zuid-Afrika.
Ah, dat verklaart.
Het was vorige week op Valentijnsdag, precies 10 jaar geleden, dat zij om het leven is gebracht door haar partner. Ik vond het trouwens erg lastig om deze zaak goed voor te bereiden. Er is echt heel veel informatie over te vinden en er is veel over geschreven en er zijn veel video's over gemaakt. Maar niet alle informatie is even concreet of even duidelijk. Ik heb echt mijn best gedaan om duidelijkheid te scheppen en objectief te zijn, voor zover dat mogelijk is. Maar ik ben overigens niet van mening veranderd tijdens het doen van mijn research. Dus helemaal objectief kan ik gewoon niet zijn.
Ja, als je de feiten benoemt, dan...
Ja, die heb ik echt op een rijtje geprobeerd te zetten en dan zo duidelijk mogelijk. De belangrijkste bronnen die ik heb gebruikt zijn als volgt. Het artikel van Mark Seal voor Vanity Fair uit 2013 getiteld The Shooting Star and the Model. De documentaire serie My Name is Reva, die eerder deze maand is uitgezonden op Channel 4. Verschillende artikelen en video's van nieuwsorganisaties als BBC News, CBS News, The Guardian en Sky News. En daarnaast ook nog andere online publicaties. Zie de website voor de complete bronnenlijst. Dan weer mijn standaard disclaimer. Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering wederom Engelstalige bronnen gebruikt. Het kan daardoor zijn dat er, ondanks dat ik echt elke keer weer mijn best doe, wat vertalingsfouten in mijn tekst zitten. Daarnaast wil ik nogmaals benadrukken dat Koen en ik geen journalisten, onderzoekers of experts zijn op het gebied van true crime, maar slechts amateur-podcastmakers. Ik wil dit vooral beginnen met een audiofragment. En om specifiek te zijn, een breaking news fragment van E-News Channel Africa van 14 februari 2013.
Ik ben benieuwd.
Breaking news this hour, Oscar Pistorius is suspected of killing his girlfriend. Police have confirmed a woman was shot 4 times at a house in Silver Lakes in Pretoria. She was declared dead on the scene.
Op Valentijnsdag in 2013 was de wereld in shock toen naar buiten werd gebracht dat de 26-jarige Paralympische en Olympische hardloper Oscar Pistorius zijn 29-jarige vriendin Reva Steenkamp heeft doodgeschoten in zijn woning in Pretoria. Een stad 50 kilometer ten noorden van Johannesburg in Zuid-Afrika. Deze zaak kreeg destijds veel media-aandacht, doordat Oscar Pistorius, ook wel bekend als de Blade Runner, aan de top van zijn carrière stond. Hij is de eerste dubbel geamputeerde Paralympische hardloper die heeft meegedaan aan de Olympische Spelen. Na zijn prestaties op de Olympische Spelen in 2012 werd zijn carrière internationaal door veel mensen gevolgd. In het nieuws werd veelal naar Reeva gerefereerd als de vriendin van Oscar Pistorius. Maar ze was ook bekend van zichzelf. Ze was model en mediapersoonlijkheid. Zij en Oscar waren dan ook een celebrity couple. Goed, het was dus wereldnieuws toen bleek dat Oscar Pistorius zijn vriendin Reeva Steenkamp had doodgeschoten. Maar het was onduidelijk wat er precies was gebeurd. Volgens Oscar kon hij die nacht van 13 op 14 februari 2013 niet goed slapen vanwege de warmte. Hij is daarom uit bed gegaan om de twee ventilatoren die op zijn balkon stonden in de slaapkamer neer te zetten. Nadat hij dit had gedaan, sloot hij de schuifdeur naar het balkon en deed hij de gordijnen dicht. En op dat moment hoorde hij een geluid uit de badkamer komen. Voordat ik verder ga, wil ik eerst een beeld scheppen van de layout van Oscars woning. De badkamer zat naast de slaapkamer, maar je kwam daar door middel van een hal waar aan het einde rechts een opening zat. Er zat dus geen deur, in plaats daarvan had je dus een lange smalle hal met aan beide zijden kasten. In de badkamer waren er twee aparte afgesloten ruimtes, één voor de wc en daarnaast de douche. Ik heb een plattegrond van de woning op de website gezet.
Mocht je er iets meer beeld bij willen hebben, is dat wel prettig.
Oké, terug naar het verhaal. Oscar hoorde dus het badkamerraam opengaan en hij dacht meteen dat een inbreker via dat raam naar binnen was gekomen. Hij greep daarom een van zijn vuurwapens van onder zijn bed, zijn 9mm pistool, uit zelfverdediging. Hij dacht dat Reeva nog op bed lag, dus hij zei tegen haar dat ze de politie moest bellen. Hij liep vervolgens op zijn stompen, want ja, hij heeft geen onderbenen, met zijn vuurwapen in zijn hand naar de badkamer toe. Eenmaal in de badkamer zag hij dat het raam naast het wc-hok inderdaad open stond en dat de deur naar de wc gesloten was. Omdat er buiten werkzaamheden waren rondom het pand, stonden er ladders. En naar eigen zeggen wist hij niet of de inbreker op de ladder buiten was of in de afgesloten wc-ruimte. Oscar begon tegen de inbreker te schreeuwen, maar kreeg geen reactie. Wel hoorde hij geluiden vanuit de wc. Voor hij het wist, loste hij 4 schoten op de wc-deur. Hij schreeuwde vervolgens naar Reeva richting de slaapkamer, maar kreeg geen reactie. Toen hij weer terug was in de slaapkamer, zag hij dat Reeva niet op bed lag. Toen hij zag dat Reeva zich niet achter de gordijnen had verstopt of op de grond lag, besefte hij zich dat het wellicht Reeva was die hij zojuist op de wc hoorde. Oké, het begint hier heel hard te regenen, dus het kan zijn dat luisteraars dit straks horen.
Ja, we zitten op een zolderkamer. Ik vind het een heel raar verhaal.
Nu al, toch?
Ja, want als jij iemand zou horen, wat is het eerste wat ik zou doen? Ik zou met jou overleggen, degene die naast me ligt, om te kijken wat er aan de hand is. Je gaat niet... Sowieso, als je tegen iemand zegt, bel 911 en die reageert niet...
Dan ga je toch terug om te kijken wat er aan de hand is?
Zeker als het een inbreker is. Nee, ik vind het heel raar. Je zou gewoon eerst degene die naast je, dan constateer je, oh, die is er niet. Nou, dat zal die persoon dan wel zijn.
Ja, toen hij eenmaal doorhad dat het dus mogelijk Reeva was die hij had gehoord op de wc, toen is hij teruggerend naar de badkamer, heeft hij om hulp geschreeuwd en heeft hij geprobeerd de wc-deur open te maken, maar die zat op slot. Dus toen rende hij terug naar de slaapkamer, schreeuwde nogmaals om hulp vanaf zijn balkon, deed vervolgens zijn onderbeenprotheses aan, deed het licht aan en rende terug naar de wc-deur. Deze heeft hij toen geprobeerd in te trappen, maar dat lukte niet. Dus toen heeft hij zijn cricketbat gepakt, die lag in de slaapkamer, en begon hij daarmee de deur in te slaan tot hij bij het slot kon. Toen opende hij de deur, toen zag hij dat Reeva op de vloer lag met haar hoofd leunend tegen de wc-pot. Ze was bewusteloos, maar ze ademde nog wel en ze maakte een gorgelend geluid. Hij tilde haar toen op, heeft haar naar beneden gedragen, waar hij werd opgewacht door zijn buren. Oscar heeft nog geprobeerd om Reeva mond-op-mond beademing te geven en iemand anders heeft nog geprobeerd om de bloeding te stoppen, maar het was al te laat. Ze leefde niet meer.
Waar heeft die mond-mondbeademing gegeven?
Volgens mij dus onderaan de trap.
Waar de buren bij waren?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, daar zijn verklaringen van afgegeven. Dit is overigens één van de drie verklaringen die Oscar heeft gegeven over wat er die nacht is gebeurd. En dit is de verklaring die hij tijdens de rechtszaak heeft afgelegd. Wat er anders was in de andere twee verklaringen is mij niet duidelijk, want heel eerlijk, ik kon nergens vinden wat die andere twee verklaringen waren en wat precies afwijkte. Voordat we het over het politieonderzoek en de rechtszaak gaan hebben, wil ik je eerst meer vertellen over Oscar, Riva en hun relatie. Laten we beginnen met Oscar Pistorius. Hij werd op 22 november 1986 geboren in Johannesburg en groeide daarop in een bovenmodaal gezin als het middelste kind van drie kinderen. Toen hij 11 maanden oud was, werden zijn onderbenen geamputeerd wegens een aangeboren afwijking. Hij werd geboren zonder kuitbenen en voeten. 6 maanden later kreeg hij zijn eerste paar kunstbenen. Als kind was Oscar al erg actief en sportief. Zo heeft hij op waterpolo, tennis, worstelen en rugby gezeten. Na een ernstige knieblessure door rugby moest hij langere tijd revalideren. En toen kreeg hij het advies om te beginnen met sprinten, want dat zou helpen met het herstel van zijn kniegewricht. Rond deze tijd werd hij ook gevraagd om de Flexfoot Cheetah beenprotheses te testen. En slechts 3 weken nadat hij was begonnen met sprinten, rende hij zijn eerste 100 meter race en won. Hiermee begon officieel zijn carrière als hardloper. Het is best snel gegaan.
Zeker best snel gegaan.
Naar eigen zeggen heeft Oscar zijn doorzettingsvermogen te danken aan zijn moeder Sheila. Ze stopte vroeger inspirerende briefjes in de broodtrommels van haar kinderen. En één daarvan heeft Oscar altijd bewaard, waarop de volgende boodschap stond. De echte verliezer is nooit degene die als laatste over de finish komt. De echte verliezer is degene die aan de kant zit en niet eens probeert mee te doen.
Weet je, soort meedoen is belangrijker dan winnen.
Ja, en dat je dus moet blijven doorzetten.
Ja.
In het gezin was het dan ook niet toegestaan om te zeggen dat je iets niet kon. Toch was niet alles koek en ei binnen het gezin, want toen Oscar 6 jaar oud was, gingen zijn ouders uit elkaar. Op zijn 15e overleed zijn moeder, op 43-jarige leeftijd, aan de bijwerkingen van medicijnen. Een groot verlies, want het contact met zijn vader was niet goed. Wellicht is dat waarom Henk Pistorius voor zijn zoons een speedboot kocht. Oscar en zijn broer gebruikten deze boot om tegen elkaar te racen op waterskis. In februari 2009 raakte Oscar zwaar gewond bij een bootongeluk op de Vaalrivier in de buurt van Johannesburg. Hij is toen per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis waar hij geopereerd moest worden. Na een jaar was hij weer volledig hersteld. Het is mij niet helemaal duidelijk wie de bestuurder van de boot was, maar volgens mij was Oscar dat. Er werden lege alcoholflessen in de boot gevonden, maar hij ontkende alcohol te hebben gedronken. Zijn management heeft dit detail overigens weten te verdoezelen. En dat zou niet de laatste keer zijn, want meerdere mensen die Oscar hebben gekend claimen dat hij het hoog in de bol kreeg door alle roem en rijkdom. En door de jaren heen waren er meerdere incidenten waarbij hij roekeloos was of zich agressief gedroeg, maar waar het publiek niks van afwist. Oscar was dol op vuurwapens en is hier dan ook mee opgegroeid. Zijn vader, ooms en opa hadden gezamenlijk 55 vuurwapens in bezit, naar eigen zeggen voor de jacht en ter bescherming.
Maar mag dat in Zuid-Afrika?
Als je vergunning hebt wel, volgens mij.
Oké. Okay.
Oscar had ten tijde van Riva's dood ook meerdere vuurwapens in bezit, ondanks dat hij maar voor 1 daarvan een vergunning had. Volgens vrienden en familie was hij heel erg bezig met zijn veiligheid en was dit iets waar hij zich zorgen over maakte. Daarom woonde hij in een veilige gated community. Riva Steenkamp is op 19 augustus 1983 geboren in Kaapstad. Haar ouders, June en Barry, hadden beide al een kind uit een eerdere relatie, maar Riva was hun enige kind samen. Ze groeide op in Port Elizabeth, een industriestad aan de zuidkust van Zuid-Afrika. In tegenstelling tot Oscar had het gezin van Riva het niet breed. Haar vader was paardentrainer en kon daar moeilijk van rondkomen. Riva, die dol was op paarden en dan ook paard reed, had al op jonge leeftijd interesse in het wedden op paarden, dus op paardenraces.
Ja, leuk.
Haar vader liet dit toe en met de winst betaalde ze haar eigen schoolgeld.
Dat is echt wel tof.
Ja, super lief.
Ook wel gevaarlijk, maar ook wel tof.
Op school was ze erg geliefd door leerkrachten en medeleerlingen. Ze wordt door hun omschreven als iemand die makkelijk vrienden maakte en heel erg veel compassie had. En gewoon heel lief was en vriendelijk en spontaan. Reva is op haar 14e begonnen met modellenwerk, maar ze vond school ook erg belangrijk. Na de middelbare school is ze met behulp van de studiebeurs rechten gaan studeren aan de Universiteit van Port Elizabeth. Toen ze begin 20 was, ging het tijdens het paardrijden een keer flink mis en kreeg ze een ernstig ongeluk. Ze brak haar rug op 2 plekken en was zelfs een tijdje verlamd. Haar herstel duurde erg lang, maar langzaamaan leerde ze weer lopen. Desondanks is ze in 2005 afgestudeerd met een bachelor in rechtsgeleerdheid of een bachelor in de rechten. Na haar afstuderen heeft ze een tijdje gewerkt als juridisch assistent. En hoe noemen we dat, Koen? Jij bent weer suits aan het kijken.
Shit, wat Rachel is.
Ja, precies, een paralegal.
Een paralegal, dankjewel, ja.
En datzelfde jaar, 2005, heeft Reva meegedaan aan de Miss Port Elizabeth Competition. Een misverkiezing. En daarvan wil ik je een fragment laten horen waarin ze zelf aan het woord is. Dit is wanneer ze geïnterviewd wordt buiten de verkiezing om, dus niet tijdens.
I hope to show women in Port Elizabeth and perhaps South Africa that whilst you can hold a professional ambassadorial role within the city, that you can also enjoy being a young woman, be young and spirited and free.
Ze won dan wel niet de misverkiezing, maar werd dat jaar wel het gezicht van cosmetica-merk Avon South Africa. Ze besloot haar leven in Port Elizabeth achter zich te laten en verhuisde naar Johannesburg met als doel om door te breken als model. Natuurlijk ging ze wel regelmatig terug naar Port Elizabeth voor haar ouders om hun te bezoeken. Zo ook in oktober 2008, toen ze bij haar moeder op bezoek was. Alleen verliep dat bezoek anders dan ze had verwacht, want er werd toen ingebroken bij haar moeder thuis door mannen met vuurwapens. Reva en June wisten op tijd een slaapkamer in te gaan en deze op slot te doen. De inbrekers hebben geprobeerd de deur in te staan, maar ja, op een gegeven moment werden ze door iets afgeleid en zijn ze weggegaan. Het is niet helemaal duidelijk wat daar precies is gebeurd. Reva en June hebben de inbraak gemeld bij de politie, maar de zaak is nooit opgelost. Eenmaal terug in Johannesburg pakte Reva het modellenwerk weer op. Het lukte haar om regelmatig te verschijnen in het populaire mannenblad FHM. Wat staat voor Him Magazine. Ze haalde ook verschillende andere modellenklussen binnen, maar helaas betaalde deze niet zo goed als ze had gehoopt. Haar doel was niet per se om rijk te worden, maar wel om genoeg geld te verdienen om haarzelf en haar ouders goed te kunnen onderhouden.
Dat is wel een heel nobel idee.
Dat is echt super lief.
Ja.
Daarom had ze haar zinnen gezet op de televisiewereld, ook omdat het haar een grote platform zou bieden voor haar activisme. Want ze was daarnaast ook activist. Haar doorbraak zat er aan te komen, want ze werd gecast als celebrity contestant voor het 5e seizoen van reality TV-serie met een competitie-element Tropica Island of Treasure. Door de rest van de cast wordt ze omschreven als een mama bear. Ze was uitgesproken en kwam voor iedereen op, maar ze was ook nurturing, dus een moederfiguur. De tv-serie is in 2012 opgenomen, maar de eerste aflevering werd op 16 februari 2013 uitgezonden, 2 dagen na haar dood.
Zo.
In de dagen voor Valentijnsdag was Reva druk bezig met de voorbereidingen rondom haar debuut in de tv-serie, dus in Tropical Island of Treasure. Ze wilde zo graag dat haar ouders het ook konden zien, dat ze geld naar hen heeft overgemaakt, zodat ze een tv-abonnement konden betalen, want ze waren afgesloten. Daarnaast was ze ook druk bezig met de activisme. Ze zou op 15 februari een speech geven op een middelbare school in het teken van de Black Friday Campaign for Rape Awareness. Dat is namelijk iets waar ze zich heel erg voor inzette en ook online heel erg over uitsprak, vooral op Twitter en op Instagram. Volgens haar publicist was de speech die Reva had geschreven erg persoonlijk. Ze vertelde over hoe ze is opgegroeid in een arm gezin en hoe ze haar zelfvertrouwen verloor na het ervaren van emotioneel misbruik in een langdurige relatie toen ze jong was, maar dat ze haar zelfvertrouwen wist terug te winnen. Ze wilde de scholieren meegeven om voor zichzelf op te komen en controle te nemen over hun eigen leven. Ten tijde van Reva's dood waren zij en Oscar nog maar 3 maanden samen. Ze hebben elkaar op 4 november 2012 leren kennen bij een gemeenschappelijke vriend thuis. Oscar had meteen interesse in Reva en vroeg haar om diezelfde avond mee te gaan als zijn date naar de South African Sports Awards. En daar zei ze ja tegen. Dat zijn ze ook samen verschenen. Daar zijn online ook best wel veel video's van te vinden. Oscar raakte meteen een soort van geobsedeerd met Reva. Hij belde haar continu en wanneer hij wist dat zij ergens was, dan reed hij daar met zijn auto langs.
Dat is een beetje naar.
Dat vind ik oprecht wel naar.
Ja, dat is een beetje creepy.
In tegenstelling tot Oscar was Reva niet op slag verliefd, maar hij wist haar liefde te winnen. Het duurde volgens vrienden alleen niet lang voordat Reva de intensiteit van de relatie overweldigend vond. Begin januari 2013 vroeg Reva's nicht, toen ze samen ergens aan het ontbijt waren, of ze gelukkig was met Oscar. Reva aarzelde even voordat ze ja zei, maar zei direct daarna ook dat ze het een andere keer wel over zouden hebben. Dus dat nog wel wat te bespreken viel.
Ja, als en iemand Oscar, zoveel aandacht van je vraagt, dan is dat zeker na 3 maanden. Ja, dat snap ik wel dat het misschien wat overweldigend overkomt.
Zeker. En de reden dat ze het er op dat moment niet met haar nicht over kon hebben, was omdat Oscar die was mee met hun. En die was op dat moment even naar het toilet. Dus daar kun je het er niet uitgebreid over hebben. In zijn biografie beschreef Oscar zijn relaties met vrouwen als turbulent. En waren eerdere relaties wel eens vurig. Mede door heftige ruzies. Volgens de ghostwriter van zijn biografie had Oscar dan ook wel een temperament. En kon hij uit het niets woedend worden. Dit gebeurde ook in zijn relaties met vrouwen, maar na een heftige ruzie was hij altijd erg lief, wat vervolgens leidde tot verzoening. Nadat bekend was dat Reva door Oscar was doodgeschoten, heeft de moeder van een van zijn ex-vriendinnen, een model genaamd Samantha Taylor, op Facebook gepost dat ze blij was dat haar dochter uit de klauwen van Oscar is ontsnapt. Volgens haar waren er momenten tijdens Samantha's relatie met Oscar dat het verkeerd had kunnen aflopen vanwege zijn vuurwapens. In het verleden is er ook een incident geweest tussen Oscar en mijnbouwmagnaat en tv-producent Quinten van der Burg. Hij heeft Quinten bedreigd toen hij erachter kwam dat Quinten met een van zijn exen aan het daten was.
Oké, dat is ook heel raar. Of tenminste, waarom zou je iemand bedreigen als het je ex is?
Tenzij je je ex als je eigendom ziet.
Ja, dat blijkt, ja. Zeker als hij zo veel controle nodig heeft, laat maar zeggen, door middel van kijken waar iemand is, als hij er niet bij is, laat maar zeggen, langsrijden. Ja, dat geeft echt wel wat signalen dat het niet helemaal oké is.
Kennissen van Reva en Oscar omschreef het stel overigens als ontzettend verliefd en volgens hen leek ze gelukkig te zijn samen. Ze werden dan ook graag samen gezien en verschenen regelmatig samen in de media. Terug naar 14 februari 2013. Volgens Oscar heeft hij Reva dus per ongeluk doodgeschoten, want hij dacht dat ze een inbreker was. Al vrij snel kwam de politie ter plekke, waaronder rechercheur Hilton Botha. Botha kon zich Oscar nog goed herinneren van die keer dat hij hem in september 2009 heeft gearresteerd wegens mishandeling. Oscar heeft toen tijdens een feestje bij hem thuis zijn voordeur zo hard in het gezicht van een vrouw dichtgesmeten dat ze er verwondingen aan heeft overgehouden. De bovenkant van de deur is tijdens die klap, zeg maar, gespleten. En splinters daarvan zijn in haar been terechtgekomen.
Zo.
Ik weet niet wat voor kwaliteit deur dat is, maar dat vind ik best heftig.
Is het een tussendeur of een voordeur?
Voordeur.
Dat is echt
Dan moet je echt wel met veel kracht.
Ja, dan moet je echt veel kracht gebruikt hebben.
Oscar ontkende de aantijging en de zaak werd geseponeerd. Oscar en de vrouw in kwestie, Cassidy Taylor Memory, klaagden elkaar aan, maar de zaak lag jarenlang stil. Tot een paar weken na Reva's dood, toen Oscar zijn aanklacht introk en bereid was om tot de schikking te komen. Botha was nu, een paar jaar later, de lead detective in deze zaak. Het was aan hem om het politieonderzoek te leiden. Oscar heeft 4 schoten gelost, waarvan 3 kogels Reva hebben geraakt. één in haar heup, één boven haar rechteroor en één in haar arm. Maar deze kogel is eerst door haar vingers gegaan.
Interessant.
Botar zette meteen vraagtekens bij Oscar's verklaring van wat er is gebeurd. Wat hem betreft was het duidelijk dat Oscar Riva met opzet heeft doodgeschoten en haar dus heeft vermoord. Het probleem is dat hij hier geen hard bewijs voor had. Andersom was er overigens ook geen bewijs voor dat het niet om moord ging. Het politieonderzoek verliep niet volgens de juiste procedures en Botha moest later toegeven dat er veel fouten zijn gemaakt. Zo had niet elke politieagent schoenhoesjes en of handschoenen aan, ook tijdens het behandelen van bewijsmateriaal. En ook was het plaatsdelict niet goed afgezet en beveiligd. Veel mensen hebben er gewoon doorheen kunnen lopen. Daarnaast hebben ze een kogel over het hoofd gezien die later wel werd gevonden door de forensisch onderzoekers die door Oscars team zijn ingehuurd. Botha werd al vrij vroeg in het proces van de zaak afgehaald. Ondanks dat de politie fouten heeft gemaakt, hebben ze natuurlijk wel al het bewijsmateriaal verzameld en het opgestuurd voor forensisch onderzoek. Denk hierbij onder andere aan laptops, iPads, telefoons, vuurwapens en kogels. Zo ook Riva's telefoon, want die is bij haar lichaam gevonden. Deze had ze 's nachts meegenomen naar de wc. Op 3 maart 2014 begon de rechtszaak tegen Oscar Pistorius. Net als de rechtszaak tegen Casey Anthony, deze hebben we besproken in aflevering 4, was ook dit een trial of the century. Dit was de eerste rechtszaak in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis die werd uitgezonden op tv. Het werd dan ook massaal gevolgd en er werd volop over gerapporteerd, ook op social media, waaronder op Twitter. Bij het voorbereiden van dit onderdeel heb ik een artikel van BBC News en een artikel van The Guardian gebruikt, beide komen uit 2014. Wil je graag alle highlights lezen van elke dag van deze 49 dagen durende rechtszaak? Check dan dat laatstgenoemde artikel geschreven door Claire Phipps. Zie de bronnenlijst op onze website. De theorie van de prosecution, dus van de officier van justitie, was dat Riva en Oscar ruzie hadden en dat hij haar heeft vermoord nadat ze zich had opgesloten op de wc. En het was aan Oscars team, de defense, om de rechter ervan te overtuigen dat Oscars verklaring klopte. Dus dat hij inderdaad dacht dat het om een inbreker ging. Voordat we het strafproces induiken wil ik je een fragment laten horen van Oscars getuigenverklaring uit een rapportage van Sky News. De video zelf is heel lang, dus ik heb er een stukje uitgepakt. En dit stuk is dat hij beschrijft tot aan het schieten, zeg maar. En het is een wat langer fragment.
Just before I got to the passage of the bathroom, I heard a door slam, which could have only been the toilet door. I couldn't see into the bathroom at this point, but I could hear the door slam. And for me, it confirmed that there was a person or people inside the toilet or inside the bathroom at that time. As I slowly peered into the bathroom, I could see that the window was open. Saw that there wasn't anybody around the corner waiting to attack me. I retreated a little bit, maybe a step or two back. Still with my hand against the walls, I slid my back and my shoulder to help me balance. At this point, I started screaming again for Riva to phone the police. I wasn't sure where to point the firearm. I had it pointed at the toilet, but my eyes were going between the window and the toilet. I stood there for some time. Not sure how long. I wasn't sure if somebody was going to come out of the toilet to attack me. I wasn't sure if someone was going to come up the ladder and point a firearm in the house and start shooting. So I just stayed where I was and I kicked and screaming. And then I heard a noise from inside the toilet. What I perceived to be somebody coming out of the toilet. Before I knew it, I'd fired 4 shots at the door.
Hij klonk wel heel emotioneel.
Oh, dat was die ook. Ik geloof ook dat dat oprecht is.
Ja, ik geloof dat hij oprecht gevoelens had voor iemand. Dus dan ben je ook emotioneel. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de uitspraak.
Ja, door het gebrek aan hard bewijs waren de getuigenverklaringen van Oscars buren essentieel in deze zaak. Want als Oscars verklaring klopt, dan zou Riva dus op geen enkel moment geluid hebben gemaakt. dan zou zij niet hebben geschreeuwd of gegild. En dan zou ze dus stil zijn geweest.
Klopt.
Ik zeg het je heel eerlijk. Toen ik voor het eerst hoorde over deze zaak, was ik nog zo neutraal mogelijk. Totdat ik zijn verklaring voor het eerst las. Ik geloof niet dat zij geen enkele kick heeft gegeven. Zij zou echt wel hebben geschreeuwd van, hey Oscar, nee, ik ben hier.
Ja, waarom zou zij helemaal stil zijn?
Hier ging tijdens de rechtszaak dan ook veel aandacht naartoe. Meerdere buren claimden dat ze tussen 2 en 3 uur 's nachts geruzie hebben gehoord. Volgens hen hebben ze een man en een vrouw met tussenpozen tegen elkaar horen schreeuwen. Vervolgens hoorden ze een vuurwapen 4 keer afgaan, gevolgd door het gegil van een vrouw, weer gevolgd door 4 schoten. En die laatste 4 schoten was vermoedelijk het geluid van Oscar die de wc-deur insloeg met de cricketbat. Oscars team claimde echter dat de enige persoon die schreeuwde of gilde Oscar zelf was, niet Reva. Oscars team had dan ook eigen getuigen die claimden dat ze het gegil van een man hebben gehoord, van een man die op een hele hoge toon gilde. Volgens een expert op het gebied van ballistiek stond Reva rechtop in het wc-hok toen ze werd neergeschoten. Ze werd door het eerste schot geraakt in haar heup. Vervolgens viel ze naar achteren op het tijdschriftenrek naast de wc. Daarna zijn volgens hem de andere 3 schoten gelost, waarvan 2 haar dus hebben geraakt. En volgens hem zat er dan ook een pauze tussen het eerste en het tweede schot. Dit zou de verklaring van 1 van Oscars buren bevestigen, volgens wie er dus inderdaad een pauze volgde na het eerste schot, voordat de andere 3 schoten werden gelost. Een expert die getuigde voor Oscars team ontkende deze pauze en daarmee dus ook dat Reva tijd zou hebben gehad om te schreeuwen of gillen. Want als er inderdaad een pauze was, dan moet hij Reva gehoord hebben.
Ja.
De kogels waarmee Oscar heeft geschoten zijn overigens zeer destructief. Die zijn echt bedoeld om iets of iemand mee te doden, niet om alleen te verwonden. Er was tijdens het strafproces discussie over of Oscar nou wel of niet zijn beenprotheses aan had toen hij de wc-deur insloeg. Zelf claimde hij van wel, maar volgens een forensisch expert was dit niet het geval. Volgens hem was de hoogte van de schade op de deur consistent met dat Oscar op zijn stompen stond. Ook zou je schoen- of voetafdrukken verwachten als hij zijn beenprotheses aan had gehad, of sporen van bloed op zijn sokken. Maar dit is allemaal niet aangetroffen. Wel werden dragmarks en andere sporen aangetroffen die alleen te verklaren zijn als Oscar op dat moment op zijn stompen liep. De aanklager ging tijdens het strafproces natuurlijk ook in op Oscars persoonlijkheid en eerdere incidenten met vuurwapens. Zo getuigde een vriend dat Oscar tijdens een incident met een politieagent, toen Oscar in zijn auto zat en de politieagent zijn vuurwapen oppakte, bewust heeft geschoten met dat vuurwapen. De kogel is toen door het dak van zijn auto gegaan. Ook een andere vriend werd opgeroepen als getuige vanwege een vrij recent schietincident. In november 2012 heeft Oscar in een restaurant tijdens een diner met vrienden per ongeluk onder de tafel een vuurwapen af laten gaan, waardoor een vriend bijna gewond raakte in zijn voet.
Ja, dat kan gebeuren tijdens het diner natuurlijk.
Ja, dagelijks. Oscar heeft vervolgens aan diezelfde vriend, die dus bijna gewond raakte, gevraagd of hij de schuld op zich wilde nemen.
Omdat hij al meerdere zaken tegen zich had lopen? Of?
Ja, en ook vanwege de media-aandacht die hij zou krijgen als hij het had gedaan. Ook Reva's en Oscars relatie werd onder de loep genomen. Zoals ik al zei, heeft de politie alle telefoons, etc. die op het plaatsdelict zijn gevonden in beslag genomen. Volgens een expert van de politie werden er een paar WhatsApp-berichten gevonden waarbij Reva richting Oscar haar zorgen uitte over zijn gedrag. Zo appte ze hem, en ik heb het vertaald naar Nederlands. Je hebt onnodig de pik op mij. Ik doe er alles aan om jou gelukkig te maken en jij doet er alles aan om drift bij je te krijgen. Ik ben soms bang voor je en hoe je naar me snauwt en hoe je op me zou reageren. 90% van de tijd maak je me gelukkig en vind ik dat we geweldig zijn samen. Ik ben het meisje dat verliefd op je werd, maar ook het meisje dat het moet ontgelden als je een rotbui hebt. Ik word dan uitgescholden en verweten dat mijn stem en accent irritant zijn. Het gros van de gesprekken tussen Reva en Oscar waren overigens normaal en liefdevol op een paar berichten na. Er werd ook kritisch gekeken naar Oscars mentale welzijn. Ik zei net al dat Oscar altijd heel erg bezig was met zijn veiligheid, waardoor hij ook altijd heel erg op zijn hoede was. Hij claimde dat hij werd bedreigd, Maar volgens de politie heeft hij hier nooit aangifte van gedaan. Oscar werd tijdens de rechtszaak doorverwezen naar een psychiatrisch ziekenhuis, want tijdens het strafproces kwam naar voren dat er mogelijke aanwijzingen waren voor een mogelijke angststoornis die van invloed is geweest op de gebeurtenissen van 14 februari 2013. Na een opname van 30 dagen concludeerden deskundigen dat Oscar geen angststoornis had en dat hij dus prima in staat was om onderscheid te maken tussen goed en kwaad en hier ook prima naar kon handelen. Er waren verder ook geen tekenen van narcisme, psychopathie, abnormale agressie of explosieve woede. Wel bleek Oscar te lijden aan depressie en PTSD naar aanleiding van het doodschieten van Reva. Oscars team concludeerde echter dat hij een gespleten persoonlijkheid had, bestaande uit twee versies van hem. De een een kwetsbaar en angstig persoon met een handicap, de ander een zelfverzekerde Olympische held.
Ik snap wel dat ze hem zo profileren, maar ja, als je denkt het komt door een angststoornis, dan zou je eventueel het verhaal nog kunnen verklaren. Maar als dat gewoon psychisch uitgesloten is, ja, dan blijft er eigenlijk maar één mogelijkheid over. En dat is, hij heeft gewoon een moord gepleegd.
Hij heeft niet ineens de trigger over gehad. Nou ja, hij is gewoon heel bewust geschoten.
Ja, er is een ruzie geweest. Het is uit de hand gelopen en hij heeft bewust geschoten. En ook op een laffe manier op iemand die op de wc zit.
De belangrijkste punten van het closing argument van de officier van justitie zijn als volgt. Het pakken van een vuurwapen en daar vervolgens mee naar de badkamer lopen wijst op voorbedachte raden. Ongeacht wie er achter de wc-deur zat, Oscar had als doel om deze persoon te doden. Volgens de aanklager heeft Oscar het bewijsmateriaal afgestemd op zijn verklaring. De positie van bepaalde items in de slaapkamer rijmt niet met Oscars verklaring van de gebeurtenissen. En wat dat dan precies is, is mij niet helemaal duidelijk. De aanklager bleef erop hameren dat Oscar wist dat het Reva was die op de wc zat. Ze stond met haar gezicht naar de deur toe toen hij op haar schoot. Ook heeft hij heel erg gericht geschoten. De WhatsApp-berichten zouden laten zien dat Reva bang was voor Oscar. Volgens de aanklager hadden Reva en Oscar die nacht ruzie. Meerdere buren hebben dit getuigd. Eén iemand zag 's nachts het licht in de badkamer branden. Anderen hebben een man en een vrouw ruzie horen maken en later een vrouw horen gillen. En volgens hem waren deze onafhankelijke getuigenissen zeer consistent met elkaar. Ook zou Reva's maaginhoud erop wijzen dat ze een paar uur voor haar dood nog had gegeten en dus niet had geslapen, zoals Oscar claimde. Want volgens hem is zij op tijd gaan slapen, zij waarschijnlijk niet veel later dan hem. En toen hij wakker werd, dacht hij dus dat ze sliep. Tot slot haalde de aanklager Oscars gedrag in het verleden aan, waar veel over is getuigd. Uit meerdere losse incidenten blijkt dat Oscar een patroon vertoont van roekeloos gedrag, waar hij geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ook Oscars team sloot af met een closing argument. Oscars advocaat vergeleek zijn handelen die nacht met dat van een battered woman, die snapt na jarenlang misbruikt te zijn door haar man. Volgens hem heeft Oscars jarenlange handicap geleid tot een reflex om te schieten. Volgens zijn advocaat moet Oscar vrijgesproken worden omdat hij dus uit een reflex heeft gehandeld. Hij dacht dat hij in gevaar was, dus handelde hij uit zelfverdediging.
Ik vind het echt heel veel lef hebben om tijdens je closing argument een battered woman syndroom te gebruiken, terwijl hij gewoon een vrouw doodgeschoten heeft.
Vind je dat niet
in
insane?
Een relatie? Ik vind dat is echt lef hebben, laten we zeggen, om dat neer te zetten. Zwaar disrespectvol tegenover de slachtoffers. Echt bijzonder.
En waar het dus op neerkomt voor die advocaat is dat Oscar geen motief zou hebben gehad om Reva te vermoorden. En volgens de advocaat is de versie van de officier van justitie niet mogelijk, omdat de tijdlijn niet zou kloppen. Volgens hem was het niet mogelijk dat getuigen Reva hebben horen gillen. En die advocaat claimde ook dat die getuigen van de staat daarover logen. Dat ze dat met elkaar hebben afgestemd en dat die gewoon kaart aan het liegen waren.
Ik ben heel erg benieuwd naar de uitspraak.
Op 11 september 2014 maakte de rechter duidelijk dat Oscar niet schuldig zou worden bevonden van moord. Volgens haar is het de officier van justitie niet gelukt om zowel moord met voorbedachte raden als zonder voorbedachte raden aan te tonen. Ze vond het bewijsmateriaal dat de aanklager aandroeg purely circumstantial. Heel eerlijk, als je die hele zaak, alles leest en zo, en alles wat wordt aangedragen, dan snap ik wel dat het is heel moeilijk om te zeggen dat het inderdaad moord was.
Ja. Ja, je hebt geen 100% hard bewijs, nee. Laten we zeggen. Een video, een opname, noem maar op.
Het is ook allemaal heel erg circumstantial.
Het is ook, ja, het is alles is op twee manieren. Niemand heeft het gezien. Nee. Er is alleen wat gehoord.
En alles was ook op twee manieren te verklaren. Dus ja, dan is dat ook lastig. Wel was ze van mening dat Oscar onrechtmatig heeft gehandeld door te schieten op de persoon achter de wc-deur. Hij had kunnen weten dat die persoon dan dood zou gaan. De volgende dag, dus op 12 september 2014... werd Oscar Pistorius schuldig bevonden aan dood door schuld. Hij kreeg een gevangenisstraf van 5 jaar opgelegd. De staat is in hoger beroep gegaan, waarbij Oscar wel schuldig werd bevonden van moord. En een gevangenisstraf van 6 jaar kreeg opgelegd. Na nog meer beroepen is de gevangenisstraf in november 2017 definitief verhoogd naar 13 jaar en 5 maanden.
Dat klinkt iets logischer.
Ja, alleen vond ik het heel onduidelijk wat het precies is. Of er een nieuw bewijs of zo is aangeleverd, ja, waardoor dat kon. Misschien dat luisteraars dat wel kunnen vinden, maar ik kon dat echt afgelopen week niet goed vinden. Maar daar ga ik wel van uit. Dat er dan
werd een regelgeving gewijzigd of...
Ja, het lijkt mij ook gewoon meer bewijs, toch? Maar ja. Heel veel mensen waren het niet eens met het eerste oordeel van de rechter. Waaronder schrijvers Calvin en Thomas Mallett. Zij schreven samen het boek Oscar vs. the Truth. In de documentaire serie My Name is Reva vertelt Calvin over hun eigen onderzoek naar het bewijsmateriaal in deze zaak. Volgens hem zijn de getuigenverklaringen van de buren die hebben getuigd voor de staat wel betrouwbaar, ondanks dat Oscars team dus claimde van niet. Daarnaast zou niet al het bewijsmateriaal zijn ingediend tijdens het strafproces en is ook niet alles getest, waaronder de wc-deur. Op de wc-deur is een klein rond schietgat gevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een pellet gun. De schietrichting is vanuit de badkamer de wc in. De splinters zaten aan de wc-zijde. Op Reva's lichaam is een klein rond wondje gevonden, consistent met een pellet gun. In Reva's kleding zaten scheuren die niet consistent waren met haar schietwonden. Calvin denkt dat deze scheuren tijdens een ruzie zijn ontstaan, toen er aan haar kleding is getrokken. Hij denkt dat Reva haar top niet aan had toen ze is doodgeschoten, maar dat Oscar later bij haar heeft aangedaan. Op Reva's rug zaten verwondingen die lieten zien dat ze van boven naar beneden met iets is geslagen. Volgens Oscars team kwam dit door een tijdschrifthouder, maar deze stond op de grond, dus de richting klopt niet. Een cricketbat zou wel kunnen, maar hier is geen hard bewijs voor. De Mallets gaan overigens mee in de theorie van officier van justitie. Reva en Oscar hebben ruzie gehad. Oscar viel haar aan. Reva rende van hem weg, de badkamer in, en vluchtte vervolgens het toilet in voor haar veiligheid. Dat brengt ons bij de vraag. Als het stel die nacht ruzie heeft gehad, waar hadden ze dan ruzie over? Destijds werd in de media gezegd dat Reva een appje van haar ex François Heugaard had gekregen en dat Oscar daarom jaloers was. In de documentaire vertellen ze echter dat uit onderzoek is gebleken dat Oscar vlak voordat hij thuis kwam op 13 februari... langere tijd met zijn ex-vriendin heeft gebeld, die onder een andere naam in zijn telefoon stond, namelijk onder de naam Baby Shoes.
Dat is wel heel verdacht.
Ja, dat vind ik hartstikke verdacht. Dan heb je wel iets te verbergen. Verder bleek Oscar 2 telefoons te hebben. Een werktelefoon en een privételefoon. Zijn werktelefoon is direct door de politie in beslag genomen als bewijsmateriaal, maar zijn privételefoon is toen niet gevonden op de plaats delict. Achteraf blijkt dat Oscars broer Carl deze heeft meegenomen van de plaats delict, want Oscar had zijn broer ook al vrij snel gebeld. Die kwam ter plekke en ja, waarschijnlijk dus die telefoon meegenomen. Uit forensisch onderzoek blijkt dat Carl de telefoon heeft gesynchroniseerd met zijn Mac onder de username Titanium Hawk, en dat is zijn bijnaam. Hij heeft toen het een en ander verwijderd van de telefoon, zoals de belgeschiedenis en berichten, messages. Waaronder berichten die waren verzonden na het incident, terwijl Oscar in gevangenschap zat. Deze telefoon is pas op 26 februari 2012 overhandigd aan de politie, dus 12 dagen nadat Reva is doodgeschoten.
Ja, dat is wel inderdaad wel echt slecht.
Ja, toch? Ja. Dat is echt shady. Net als de officier van justitie en Calvin en Thomas Mallet geloven ook Reva's nabestaande Oscars versie van de gebeurtenissen niet. Ook zij denken dat Oscar haar bewust heeft doodgeschoten. Reva's beste vriendin zegt hierover het volgende in de documentaire My Name is Reva.
Reva lived in my house with me and my family. My dad, my nephew used to walk into the bathroom all the time. She used to shout at him, Jaden, get out. She never once locked the bathroom door. Never once. Reva was a neat freak. She wouldn't have a tote bag or an overnight bag with one piece of clothing out or this piece of clothing there. She would only have run into a bathroom and locked herself out of fear. If Oscar really thought that there was someone trying to break into his house and he didn't see Reva there, like, obviously you try and find the person that you love. It just, none of it makes sense to me. None of it makes sense.
Tot laatste, ja.
Ja, dat eerste vond ik ook heel interessant. Want heel eerlijk, als ik om 3 uur 's nachts naar de wc ga, doe ik de deur niet op slot.
Nee, ik wel. Ik doe de deur altijd op slot. Oh. Maar dat is een ding wat ik heb. Maar de meeste mensen doen dat volgens mij niet.
Nee, en als het verhaal van haar klopt, dan zij ook niet.
Nee, dus dat valt al heel erg op. En wat zij ook zegt, als jij echt denkt dat er acuut gevaar is voor jou en je geliefde, dan is het eerste wat je doet toch je geliefde veiligstellen.
Nou.
Ik zou als eerste checken waar jij bent.
Ja, van laten we samen kijken hoe we het op kunnen lossen. 2 weten meer dan 1.
De focus in deze documentaire ligt overigens op June en Barry Steenkamp, Reva's ouders. June vertelt hierin dat zij er geen behoefte aan heeft om Oscar ooit weer te zien of spreken. Barry daarentegen heeft meegewerkt aan de victim-offender dialogue. Hij heeft Oscar tijdens hun ontmoeting om de waarheid gevraagd. Volgens Barry heeft Oscar zijn waarheid gegeven, maar dit is niet de waarheid waar Barry in gelooft. Wel denkt hij dat Oscar nu oprecht berouw toont en spijt heeft. Op verzoek heeft hij Oscar de handen geschud, waarbij Oscar hem bedankte en nogmaals zijn excuses aanbood voor de hele situatie, voor alles. Barry vond dat een touching moment, maar heeft hem niet gezegd hem te vergeven. Hij heeft Oscar wel bedankt. Ik las de afgelopen week in De Gelderlander dat er een grote kans is dat Oscar, die wordt omschreven als een modelgevangene, volgende maand vervroegd vrijkomt. June heeft in haar dochtersnaam in 2015 de Reva Rebecca Steenkamp Foundation opgericht en probeert hiermee mensen bewust te maken van de statistieken rondom geweld tegen en misbruik van vrouwen en kinderen. Niet alleen in Zuid-Afrika, maar over de hele wereld. Ze heeft hiermee het stokje van Reva overgenomen. Dat brengt ons meteen bij het volgende onderwerp waar ik kort bij stil wil staan, namelijk femicide, oftewel vrouwenmoord. Femicide is namelijk een groot probleem in Zuid-Afrika. Daar wordt elke 8 uur een vrouw vermoord door haar partner. Sterker nog, als een vrouw daar door geweld om het leven komt, is de kans groot dat het om intimate femicide gaat, intieme vrouwenmoord. En het is niet alleen een probleem in Zuid-Afrika, maar ook in Europa. Sonia Soda schrijft in haar opiniestuk voor The Guardian over de moord op Reva, maar ze gaat daarnaast ook in op femicide in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Britse professor Jane Monckton-Smith, expert op het gebied van partnermoord, is er een patroon te herkennen in vrouwenmoorden. Bij de meeste van de femicidezaken die zij heeft geanalyseerd, begon het met stalking door de toekomstige partner nog voordat de relatie begon. Komt dat je bekend voor?
Ja.
Dit groeide vervolgens uit tot een relatie gedomineerd door controle, wat vervolgens escaleerde door dreiging met zelfmoord. In Engeland en Wales worden overigens 2 vrouwen per week vermoord door hun partner.
Ik vind het echt best wel schrikbarend eigenlijk.
Ja, en ook in Nederland is er gelukkig nu meer aandacht voor. Want de NOS schreef eind januari over femicide in Nederland. Want ja, ook hier is het een probleem. Hier volgt een directe quote uit een artikel van 29 januari 2023. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland de afgelopen jaren gemiddeld 43 vrouwen werden omgebracht. Bij moord of doodslag op mannen is de dader in iets meer dan 4% van de gevallen de partner of ex-partner. Bij vrouwen is dat in meer dan de helft van de gevallen. In het overgrote deel van de zaken gaat het om mannen die de scheiding niet accepteren. Heb je zelf met huiselijk geweld te maken of ken je iemand in jouw omgeving die hiermee te maken heeft? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Zij zijn gratis 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0800 2000. Heb je een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt of speelt er nu iets waar je direct hulp bij nodig hebt? Centrum Seksueel Geweld is ook gratis 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0800 0188. Heb je meer behoefte aan een online platform? Neem dan een kijkje op www.safewomen.nl.
Zoals elke aflevering sluiten we af met een gezegde. En sinds de aflevering 6 over ChatGPT laten we die ook maken door ChatGPT. En het is deze keer: liefde overleeft de dood, want het blijft altijd in ons hart voortleven.
Ik heb weer een nieuwe kijktip. En het is weer een Amerikaanse tv-serie die ik pas geleden heb ontdekt. Namelijk Pokerface van de Amerikaanse streamingdienst Peacock. Elke aflevering bevat een murder mystery, alleen zie je aan het begin van de aflevering als kijker de moord. En vervolgens zie je hoe je de hoofdpersoon, gespeeld door Natasha Lyonne, de zaak oplost dankzij haar unieke gaven. Ze weet namelijk wanneer iemand liegt.
Interessant.
Ja, is best een leuke serie.
Dit was onze aflevering over de moord op Reva Steenkamp. Vind je het leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast-app en een goede review achter te laten. Daar help je ons echt enorm mee. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes. Mocht je tips of suggesties hebben, dan kan je die mailen naar devermoordeonschuldpodcast@gmail.com.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.